gebeurde buiten de zuivere speeltijd. En wat ik dus zeg is dat de kruisiging van de Heer Jezus het Joodse volk dus nooit aangerekend kan worden. Was ik mijn advocaat geworden. Het gebeurde buiten het veld. Buiten de speeltijd. Heb je dat? Ja, dat vindt u misschien niet een sterk argument. Juridisch is het een heel sterk argument. Hoe laat ik u dat zeggen? Want juridisch hebben we hebben nog een ander argument, maar dat is juridisch veel zwakker. Dat is het argument dat de Heer Jezus ter gelegenheid van zijn kruisiging bad. En zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Daarmee is juridisch niet bewezen dat het hem vergeven wordt, of zal worden, of werd. Dat weet ik wel, maar voor ons is het ook duidelijk genoeg. Want voor ons geldt in ieder geval dat als een gebed van de Heer Jezus niet eens meer verhoord wordt, wie zijn gebed dan nog wel? Met andere woorden, dat gebed wordt verhoord. En als u dan zegt, maar het verhaal dan van zijn bloed komen over ons en over onze kinderen en hoe het allemaal heten mag, dan zeg ik, nou, het is maar de vraag of dat inderdaad gebeurd is. Dat was trouwens niet een uitspraak van de Heer, maar het was van het Joodse volk zelf. En vervolgens moet ik zeggen dat weliswaar een oordeel gekomen is over het Joodse volk als zodanig, tot in onze dagen, tot het einde van de 70ste week van Daniël aan toe, overigens, maar dat is niet omdat het een volk is van godsmoordenaars, om de oude theologische term dan maar te gebruiken, ik heb hem niet uitgevonden. Dat is niet omdat ze de Heer Jezus gekruist hebben, want, we hebben nog een argument, wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Dus dat kan het niet zijn. Wat dan wel? Wel, wat hen toegerekend wordt, wat er aangerekend wordt, is niet dat ze de Heer Jezus gekruist hebben, maar dat zij de opgewekte Christus verworpen hebben. Dat ze het evangelie dat na de opstanding van Christus gepredikt werd, hebben verworpen. En dus, wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. En wat zei Petrus? Ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt. Enzovoort. Geen woord van verwijt. Hij zegt deze Jezus die gij gekruist hebt. Hij stelt wel het feit vast in Handelingen 2. Maar hij rekent het hen niet toe. Hij verwijt het hen ook niet. Integendeel. Maar volgens zeggen, wat moeten wij, of sommigen zeiden dan, wat moeten wij doen? Nu, onder deze omstandigheden. En toen zei hij, ja, je moet je bekeren. Of eventueel komen tot geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En terwijl hij aan de ene kant vaststelt dat zij hem gekruist hebben, stelt hij laconiek vast, maar God heeft hem opgewekt. Letterlijk zo. Maar God heeft hem opgewekt. Maak je maar niet bezorgd, God heeft hem opgewekt. Wat je gedaan hebt, is ongedaan gemaakt. Nou ja, niet echt ongedaan gemaakt, want dat kan nooit natuurlijk. Maar laten we zeggen, gij hebt hem gedood, maar God heeft hem leven gegeven. Wat dat betreft hoef je geen zorgen te maken. Wat het Joodse volk wordt aangerekend, is dat zij hun eigen koning, hun eigen Messias, namelijk de opgewekte Christus, verworpen hebben. Maar wat de kruisiging betreft, dat zou hen niet aangerekend worden. En is hen dus ook vergeven, dat is ook zo. Maar zoals gezegd, het viel ook buiten de officiële tijdrekening. Na de eerste 69 weken en voor de 70ste week. Zo is het in elk geval. Nou goed, terug naar vers 26. Na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Dat weet u nu, hè. Hij zou niet hebben, zijn koninkrijk niet namelijk. Maar er zou een andere vorst komen, een volk des vorsten, het wel komen zal. Het welk slaat namelijk op een volk dat komen zal. Dat volk zal de stad en het heiligdom verderven, zodat inderdaad de stad Jeruzalem verwoest zal worden, begrijp je me goed, nog steeds na 69 weken. Nou, wij weten dat het was ruim daarna. Lang daarna, want de dood en opstanding van Christus was bij mijn beste weten in het jaar 32 van onze jaartelling. En de verwoesting van Jeruzalem was in het jaar 70 officieel. de verwoesting als zodanig. Terwijl naar Bijbelse maatstaven er een ander jaartal bij staat, 68. Namelijk het jaar waarin het beleg rond Jeruzalem geslagen werd. Maar het leidde dan na 3 jaar tot de verwoesting definitief van Jeruzalem. Maar alles na de 69 weken en niet in de 70ste week. En als je dus netjes zo op volgorde leest, heel strak, heb je geen enkel probleem. Vooropgesteld dat je begrijpt dat zo'n klok stilgezet kan worden. En dat is ook inderdaad gebeurd. Nou goed. Na die 62 weken dus. Een volk van een vorst het welkomen zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En het probleem is hier dat de vertaling heel moeilijk te maken is. Dat komt gewoon omdat het Hebreeuws zo onduidelijk is. Dus ik ga nou ook maar niet op de details in. Want dat kan ook haast niet. En er verandert trouwens ook niks mee. Want per slot, dit is voor ons niet eens profetie. Voor ons is dit al lang vervuld. En wij weten wat er gebeurd is, dus het maakt zoveel verschil niet meer. In elk geval, er staat, tot het einde toe zal er krijg zijn bij Jeruzalem, rond Jeruzalem uiteraard, en vastelijk besloten verwoestingen. Iemand vroeg mij laatst, maar als we nou met z'n allen bidden, dan zal misschien Jeruzalem gespaard worden. Ik zei, nee, daarvoor moet Jeruzalem tot geloof komen. Vraag dat maar naar in Nineveh. Toch? Dat weet je toch, hè? Of aan Jona dan, hè? Na 40 dagen zal Nineveh verwoest worden. Het gebeurde echter niet. Niet omdat iemand voor de stad bad, maar omdat de bevolking tot geloof kwam. De koning namelijk. Lees het maar na. De koning. En daarmee de bevolking. Het volk als zodanig. Maar met Jeruzalem zal dat niet gebeuren. Integendeel, er staat trouwens ook vastelijk besloten verwoestingen. En er staat dus inderdaad vast. Zo zal het gebeuren. Het wordt trouwens in nieuwtestamentische profetie meerdere malen herhaald. Dat vaststaat. En zo zal het dus gebeuren. Zo is het gebeurd in het verleden in elk geval. Een van de problemen met het laatste deel van vers 26 is natuurlijk de vraag. Is dit vervuld in het verleden? Gaat dit uitsluitend over de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70? Of gaat het misschien over de verwoesting aan het eind van de 70ste week van Daniël? En ik ga daar niet op in. Ik zeg gewoon, dat kan allebei. Dat maakt me namelijk ook geen verschil. Want in ieder geval uit vers 27, uit het laatste deel van vers 27, valt op te maken dat aan het eind van de 70ste week van Daniël Jeruzalem zal verwoest worden. En theoretisch zou het zo geweest hebben kunnen zijn dat vers 62 wellicht spreekt over wat er gebeurt na 69 weken en misschien dan de 70ste week. Dat maakt nog weinig uit, maar er staat gewoon tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Het einde van wat? Het einde van heel de 70 weken of het gewoon het einde van Jeruzalem? En dan zeg ik, ja, dat maakt niks uit, het was gewoon zo, het is allebei zo. Dus waarom zou ik het achteraf in het vers proberen te lezen? Ik weet het niet. Theoretisch dus, eenvoudiger gezegd. Het kan zijn dat vers 26 uitsluitend spreekt over de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. Maar als u zegt, nou ik denk dat vers 26 spreekt over heel de rest van deze profetie tot het eind van de 70ste week aan toe, zeg ik, dat kan ook, maar dat maakt niks uit namelijk. Dat maakt geen enkel verschil. Verder wijs ik erop dat wij, die zoveel jaren na de eerste komst van Christus lezen, natuurlijk met gemak nu even zo deze profetie lezen. Zeggen na 62 wil zeggen nog niet in de 70, maar in de onderbreking daartussen. Ik moet erbij zeggen dat het sterkste argument nog altijd is dat immers die 70ste week nog niet geweest is. En dat betekent weer dat de Joden in de dagen van de Heer Jezus op geen manier een argument hadden uit deze profetie, waarbij ze konden zeggen, nou ja, over 7 jaar of zoiets zal het Messiaanse Rijk aanbreken, want het staat nou eenmaal zo in Daniël 9. Heb je dat? Er staat hier dus niet echt duidelijk vast dat er zo'n onderbreking zou zijn. Er staat ook niet duidelijk vast dat er geen onderbreking zou zijn. Het wordt in het midden gelaten op dezelfde wijze als we dat in voorgaande profetieën hier in Daniël gezien hebben. Met name Daniël 2, Daniël 7, Daniël 8. U weet wel. Er was geen enkele excuus om te zeggen, dit is de Messias niet, want er moet nog zoveel tijd of zoveel gebeurtenissen moeten nog passeren voordat het Messiaanse Rijk zou aanbreken. Het wordt niet gezegd. En men zou nooit kunnen zeggen, ja, maar de Daniel 9 spreekt toch duidelijk over een onderbreking van tussen de 69 weken en de 70ste week. Want zo duidelijk is dat niet. Maar achteraf, wij weten dat die onderbreking er is, natuurlijk, want de 70ste week is niet gepasseerd. Heb ik eens nagevraagd aan diezelfde Philip Mauro en die zei dan, nou ja, de 69 weken waren tot op de verschijning van Christus in zijn eerste komst, tot op zijn doop, waar dat vandaan komt, weet ik niet, maar tot op zijn doop. Nou goed, en daarna heeft hij 3,5 jaar, want men maakt het kloppend, hij heeft 3,5 jaar gepredikt. Nou is dat heel slecht te bewijzen hoor, dat de Heer Jezus in zijn bediening, of dat de bediening van de Heer Jezus 3,5 jaar geduurd heeft. De slechte bewijs. Ik denk wel dat het klopt, maar het is heel slechte bewijs. En vroeger geloofde men dat ook niet. Nou goed. Maar hij zegt dan 3,5 jaar, dan zijn we dus bij de dood van de Heer Jezus in het midden van de 70ste week. Hebben die? En dat is een wijdverbreide gedachte overal zo. Mensen weten nooit hoe ze eraan komen, maar ik word er vaak over lastig gevallen. Zo van, hoe zit het dan? Kan het dan niet zo zijn? Dan zeg ik altijd, waar heb je dat nou vandaan? Nou, niet uit de Bijbel, maar waar wel vandaan, weet men dan nooit. Gek is dat. Maar dan zegt men dus 69 weken tot op de doop van de Heer Jezus. Dan begint de 70ste week en de eerste helft daarvan, 3,5 jaar, leidde tot zijn dood. Waarna men zegt uit vers 27 hier, men zegt in het midden van de 70ste week zal het slachtoffer en spijsoffer ophouden. En men zegt dat zal dan wel slaan op de dood van de Heer Jezus. Maar bewijs dat is dan. Geef me nou eens één Bijbels argument waarom het ophouden van slachtoffer en spijsoffer hetzelfde is als de kruisiging van de Heer Jezus. Ja, daar hield iets op. Leg dat eens uit dan. Ik bedoel, dat kan men helemaal niet. En Philip Mauro doet het nog gekker, want die zegt dan vervolgens, nou ja, want dan zeg ik natuurlijk, en anderen ook, die zeggen, ja, maar nou nog 3,5 jaar, hè? Nou nog de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Die moet dan gepasseerd zijn na de opstanding van Christus. En weet u wat men dan zegt? Dat het zo nauwkeurig niet werkt. Want zegt men, zegt hij, het gaat maar om weken. De kleinste eenheden waarmee gerekend wordt zijn perioden van 7 jaar. En inderdaad, die laatste week, die laatste 7 jaar, die hebben we nou gehad. Weliswaar niet volledig, zeg maar kleiner, rekent de Bijbel ook niet 7 jaar. En wat er dan 3,5 jaar later begonnen moet zijn, nou, dat, zover gaat het niet, dat is dan maar. Nou ja, dan wordt het ineens 69,5 week tot op. Ik bedoel, dat klopt natuurlijk van geen kant. En zo'n redenering. Maar de goede redenering klopt wel degelijk. Ik bewaar dat met opzet even tot achter in de avond, want dan hoef ik er niet uitgebreid bij stil te staan. Bovendien heb ik dat niet zo lang geleden zwart op wit voorgehouden. Want het is heel gemakkelijk hoor. Je kunt die eerste 69 weken tot op Messias de Vast inderdaad precies narekenen. Dat is niet mijn verdienste, maar dat was Robert Anderson die dat gedaan heeft. En ik heb nog, dat is al meer dan 100 jaar geleden. Nee, niet 1896, zoals laatst ik ergens gelezen heb, maar het was 1876, heel wat eerder dus. Maar in ieder geval, de man heeft uitgerekend en heeft gedemonstreerd hoe die 69 weken precies uitkomen op de dag van de intocht in Jeruzalem tot op de dag nauwkeurig. Dat had voor mij ook niet gehoeven tot op de dag nauwkeurig, van hem ook niet, maar het komt wel zo uit. En dat is mooi meegenomen. In de afgelopen 120 jaar dus inmiddels zijn er wel publicaties verschenen die de berekening van Anderson in twijfel trekken. Maar wat ik heb geconstateerd, voor zover ik ze gelezen heb dan, wat ik heb geconstateerd is dat ze niet alleen de Bijbel niet goed lezen, maar ook het boek van Sir Robert Anderson niet. En dan kun je wel kritiek hebben op de man, maar dan zou je moeten beginnen met nauwkeurig te lezen wat hij eigenlijk argumenteert en schrijft. Dus dat, laat dat maar zitten. Maar een goed tegenargument, goed bezwaar, heeft men er nooit tegen ingebracht. Dus ik kan het rustig zo zeggen. En als niemand dat gekund heeft in de afgelopen 120 jaar, neem ik aan dat wij dat ook niet kunnen. En de gedachte is dan eenvoudig deze. Dat we hier te maken hebben met 69 x 7 is 483 jaren. vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren. Dus vanaf het 20e jaar van Ahasveros. Tot op Messias de Vorst. De aardigheid is dat de term Messias de Vorst eigenlijk alleen historisch geplaatst kan worden bij die ene gelegenheid waarbij men de Heer Jezus, verklaarde tot erfgenaam officieel van de troon van David. En dat was bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Gezegend de zonen Davids en hoe het allemaal maar heten mag. Men had het idee van, nou gaat hij naar Jeruzalem om zijn koningschap op zich te nemen. Dat gebeurde echter niet, want ook toen werd de geschiedenis afgesneden. Dat weet u toch, hè? Sommigen schrikken als ik dat zeg, maar het is nou eenmaal de geschiedenis van de zogeheten intocht. De Heer kwam tot Jeruzalem, zag de stad, weende over de stad en kondigde de verwoesting van de stad aan. En hij sprak over, Lucas 19, over deze uw dag. Welke dag? De laatste dag van de 69e week van Daniël. 10 Nisan van het jaar 32, 6 april op onze kalenders en wat het maar wezen mag. Dat ga ik niet uitleggen, want zoals gezegd, dat heb ik al zwart op wit gezet, dus het hoeft niet meer. Maar de aardigheid is dat als je die 483 jaren uitrekent vanaf 1 Nisan van het jaar 445 voor onze jaartelling, dan kom je precies uit op 10 Nisan, 6 april, toen van het jaar 32 van onze jaartelling zijnde de intocht in Jeruzalem. En als u het narekent en het komt niet uit, dan moet ik u erbij zeggen dat het wel wat ingewikkeld is. Want het gaat inderdaad om jaren, niet van niet onze kalenderjaren of zonnejaren, maar het gaat om wat wij dan gemakshalve noemen profetische jaren. Om die reden noemen we dat zo. Een jaar blijkt te bestaan uit 360 dagen. Hoe we dat weten? Anders komt het niet uit. Dat vind ik achteraf een aardig argument, overigens. Hè? Hoe wij dat weten, wel makkelijk genoeg, maar daar hebben we het volgende keer wel over. Vers 27 beschrijft namelijk de 70ste week van Daniël. Die blijkt verdeeld te worden in twee helften. Hoezo, meneer Mauro, is de week de kleinste rekeneenheid? De kleinste rekeneenheid is hier een halve week. Dus hij was toch een halve week kwijt. Dan zie je, goed advocaat kan een mooi verhaal vertellen. En men vertrouwt erop, maar er klopt natuurlijk niks van. Halve weken gaat het om. Dat blijkt ook, want bovendien zouden we deze profetie vergelijken met andere profetieën. En dat blijkt die halve week ook voor te komen. Want tijd, tijden en een halve tijd uit hoofdstuk 7 vers 25 is immers ook gewoon één hele tijd. Twee hele tijden en een halve, dat is 3,5. Dat heb je toch, hè? Daar heb je ook een van de helften dus van de 70ste week van Daniël. Maar bij andere gelegenheid blijkt blijkt die 3,5 jaar te bestaan uit 1260 dagen. En als 3,5 jaar is 1260 dagen, hoeveel is dan 1 jaar? 360 dagen. Toch? Makkelijk genoeg. En als iemand dan zegt, ja, maar dat klopt van geen kant, want zo, dat is toch niet de lengte van het jaar? Ja, van wie is een jaar? Van het onze niet. Nee, maar wij zijn toch ook niet de norm? God zelf stelt de norm. En dan moet ik er nog wat anders bij zeggen, want het blijkt namelijk dat een jaar oorspronkelijk van oudsher wel degelijk gewoon 360 dagen duurde en zo hoort het ook. Daar heb ik eens nagevraagd aan een astroloog, maar astronomen. Astroloog heb ik het na. Dat mocht niet eigenlijk, maar. Daar heb ik nagevraagd aan een astroloog. Die zegt dat klopt precies, want in een jaar tijd gaat de zon helemaal door de dierenriem. Een hele cirkel langs de hemel feitelijk. En dat zijn 360 graden. Dus elke graad voor één dag. Toch? En een cirkel is nog steeds 360 graden. Waarom 360? Omdat de baan die de zon beschrijft inderdaad het hele jaar voorstelt. En dat zijn 360 dagen. En als dat nu niet zo is, dan is het veranderd. Maar vroeger was het kennelijk zo. Want anders dan zouden wij niet een cirkel gehad hebben met 360 graden. En een dierenriem met die 360 graden enzovoorts. Zo is het nou eenmaal. Het is veranderd. Kan ik dat bewijzen? Ja, uit de Bijbel wel. Want in de geschiedenis van de zondvloed blijkt 5 maanden hetzelfde te zijn als 150 dagen. En dus gaat het gewoon om maanden van exact 30 dagen. En als er 12 maanden in het jaar zitten, zijn het dus 360 dagen. Moeilijker is het niet. En dat is dus een heel vaste en meest oorspronkelijke rekeneenheid. Als dat niet past op ons jaar nu, dan komt dat gewoon omdat er kennelijk wat met de baan van de zon enzovoorts het een en ander veranderd is inmiddels. Daar heb ik eens nagevraagd aan Velikovsky, maar die had een wat vreemd verhaal daarover. Maar laat me zitten. Nee, dat noem ik alleen om aan te geven dat men dat niet echt onmogelijk houdt. En daar gaat het maar om. Ja. Dus jaren van 360. Toen heb ik het nagevraagd aan de Egyptenaren. Die zeggen, nou het zegt, vroeger hadden wij in Egypte een jaar van 360 dagen, maar we hielden aan het eind van het jaar altijd nog 5 dagen over. Dat is een sterke. Ja. En wat ze daarmee deden, ze hielden gewoon vast aan een jaar van 360 dagen. Een kalender met een jaar van 360 dagen. Maar aan het eind hadden ze 5 dagen. Moesten er eigenlijk nog bij. Maar die wilden ze niet op de kalender zetten. Zodat daar ook even de tijd verliep zonder dat de klok liep. En in die 5 dagen hing men de beest uit. Nee, bij de bloemetjes die ze buiten zetten. Snap je wel? God. Maar in ieder geval deed men allerlei dingen. Want allerlei toestanden die daglicht niet verdragen konden. Maar toen wel. Waarom? Omdat er geen procesverbaal gemaakt kon worden. Want men kon nooit zeggen op die en die datum. Want het was geen datum. Dat is historisch. Dat is bekend. Zeker wel. En de verklaring daarvoor, die is er niet. Of men moet zeggen, de Egyptenaren waren dom. Maar je kunt vandaag de dag bijna elke avond of nacht, want ik zie het alleen 's nachts, op de televisie verhalen, dingen zien over die Egyptenaren en hoe bij de tijd ze waren, hoor. Ja. Dat wisten ze heel goed. Maar de enige verklaring is dat oorspronkelijk het jaar 360 dagen duurde, maar dat bij een of andere gelegenheid daar verandering in kwam. En toen heeft men het maar een beetje kloppend gemaakt, dat is het eigenlijk. Maar jaren dus van 360 dagen. Dus als je het netjes wil uitrekenen, deze 69 weken moet je ze eerst omrekenen naar dagen. Ik doe het u niet voor, want zoals gezegd, dat heb ik al eens gedaan. 173.880 dagen vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren tot op Messias de Vast. Klopt precies. Maar sindsdien staat de klok stil. Dat kan niet missen, want het gedrag van de Heere Jezus komt volstrekt overeen met wat hier beschreven staat. En komt volstrekt overeen met het beginsel van de klok staat stil. Want de geschiedenis ging niet verder. Want de zogeheten intocht hield op de Olijfberg. Hij zal van de ezel afgestapt zijn en lopend de stad zijn binnengegaan. Maar dat is niet meer een feestelijke intocht. En elke avond, ook de avond van die dag, trok hij zich terug uit Jeruzalem. Hij overnachtte niet in Jeruzalem, maar ging terug naar de Olijfberg, want daar koos hij zijn domicilie. Heb je dat nog? Met andere woorden, hij kwam niet verder dan de Olijfberg. Het was geen intocht in Jeruzalem. Het werd afgebroken en hij bleef op de Olijfberg. En elke avond zat hij op de Olijfberg en vertelde hij zijn discipelen over hoe het verder zou gaan met Jeruzalem. Lees het maar na in Matthäus en in Marcus en Lucas enzovoorts. En zelf in de nacht dat hij verraden werd, verliet hij Jeruzalem. Ging naar de hof van, ging Dal van de Kidron over, de hof van Gethsemane. Maar de hof van Gethsemane ligt aan de helling, op de helling van de Olijfberg. Nou ja, als alles normaal verlopen was, zou hij dus de Olijfberg opgegaan zijn. Alleen zover kwam het niet. Hij werd gearresteerd. Begrijp je wel? Maar de geschiedenis eindigde bij de Olijfberg. En in laatste instantie eindigde de geschiedenis bij de Olijfberg. Toen de Heer vanaf de Olijfberg zichtbaar ten hemel voer. En waarna gezegd werd, deze Jezus zal al zo en kennelijk ook al hier wederkomen, want de geschiedenis zal zich in de toekomst daar voortzetten. op de Olijfberg namelijk. Of vanaf die positie. Dus inderdaad, een afgebroken zaak. Een pauze. En daar gaat het om. En de rest van deze provincie is dus inderdaad toekomst. En de vraag is natuurlijk altijd, wanneer begint nou die 70e week? En dat kan ik makkelijk zeggen, want staat hier, als er weer een woord uitgaat, een decreet ondertekend wordt, een verbond, een overeenkomst gesloten wordt, want zo begonnen de 70 weken en zo begint ook de 70ste week. Een verbond met betrekking tot Jeruzalem. En verbond met betrekking tot het gebruik van Jeruzalem. Van wie die stad is. En dus wie je mag bouwen enzovoorts. Daar gaat het over. En u en ik weten dat men in onze dagen daar druk mee bezig is. Dat schiet niet echt op, denken wij. Maar dat valt wel mee hoor. Zal ik eens wat zeggen, doe ik eerst mijn Bijbel, dus zal ik eens wat zeggen. Dat schiet hard op. Om de eenvoudige, wij denken, want mensen zeggen dat dan. Ze zeggen, nou, het ziet er nou uit dat het nou niet voor elkaar komt. Want het vredesproces is wel gestopt. Dan zeg ik, vredesproces, dat is de buitenkant. Waar het om gaat is niet de buitenkant. Waar het om gaat is wat die jongens die daarin betrokken zijn, zo samen onder een borreltje, dan wel voor de telefoon, even met elkaar regelen. Want dat is waar het werkelijk over gaat. Hè? Oh. Als ze besluiten om te gaan onderhandelen over teruggave van de Golan, dan hebben ze dus al besloten dat ze dat gaan doen. Dat begrijp u toch hopelijk. Want als ze van tevoren zeggen, dat doen we niet, gaan ze ook niet onderhandelen. Dan heb je toch. De onderhandelingen gaan niet over of men het zal doen, maar hoe men het zal doen. En als men om de tafel gaat zitten om Jeruzalem, om daarover te onderhandelen, dan is feitelijk de beslissing al genomen. Dan is de vraag alleen nog maar, hoe doen we het? Maar dan is het al geregeld. En ik geef u de verzekering dat hoe meer ellende plaatsvindt in Israël en rondom de Joodse staat, hoe harder men zal schreeuwen om vrede en hoe eerder men bereid zal zijn om dan maar de uiterste consequenties te trekken. Dus weet u wel, Jeruzalem te verjaggeren. Want dat is het woord natuurlijk. En dus zo zal dat gaan. Dus als je nou denkt, van nou, het schiet niet op, dan zeg ik, dat lijkt alleen maar zo. Want hoe meer deze ellende plaatsvindt, hoe makkelijker het ineens wordt om tot een overeenstemming te komen. Want stel nou dat het nu allemaal goed ging, daar in het land, dan zou men geen enkele haast hebben om te komen tot vredesovereenkomsten met betrekking tot Jeruzalem. Waarom zou men? Het gaat toch goed zo? Heb je dat? Dus laat u niet misleiden. Goed, maar over de rest van het verhaal hebben wij het de volgende keer. We zullen danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En in het bijzonder dit profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat we mogen zien hoe in het verleden inderdaad deze profetie tot op de letter vervuld is geworden. En we danken u dan ook dat we mogen uitzien naar die dagen waarin het resterende deel van deze profetie tot de letter vervuld zal worden. We danken u dat wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is en dat ook mag schijnen in onze harten. We danken u dat we daardoor ook gebouwd mogen worden in het geloof en in het bijzonder dat wij daardoor hoop zouden hebben. Toekomstverwachting, verwachting van de verschijning van onze heiland, de Messias van Israël in heerlijkheid. Die ook inderdaad zal verschijnen om zijn heerlijkheid aan de wereld en in het bijzonder aan dit volk te openbaren. Maar we danken u in het bijzonder dat wij reeds nu kunnen en mogen zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die gezeten is aan uw rechterhand en die inderdaad, aan wie inderdaad gegeven is alle macht in hemel en op aarde. We danken u dat we hem mogen kennen in het bijzonder als onze hoge priester en als ons hoofd. Degene die ons leven geschonken heeft, degene die ons voedt, degene die trouw is aan geheel zijn huis en geheel zijn volk. We danken u dan dat we in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. En dat we mogen uitzien naar deze zalige hoop die u ons beloofd hebt. We bidden u dan, Vader, wilt u ons zo nabij zijn ook met uw woord en met uw genade in de dagen die wij voor ons hebben. Wist u ons nabij, richt u ons oog op u en boven alles verheerlijkt u uw naam in ons, om Christus wil. Amen. De laatste twee versen van Daniël 9, waar staat: na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk des vorsten het wel komen zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal hij krijg zijn en vestelijk besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken een week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal er verwoesten zijn, ook tot de voleinding toe. Die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoesten. En dit zijn ongetwijfeld de twee belangrijkste versen, uiteindelijk van heel het hoofdstuk. En als ik het voorzichtig zeg, moet ik zeggen dat het zo ongeveer ook de twee belangrijkste versen zijn van het profetisch woord. Dat kan natuurlijk gemakkelijk bestreden worden wat ik nu zeg. Maar ik moet toch zeggen dat inzicht in elk geval in deze profetie van Daniël 9, maar in het bijzonder van de laatste twee versen van dit hoofdstuk, van enorm belang is voor het verstaan van het profetisch woord in het algemeen. Begrijp je me goed? Er zijn natuurlijk versen waarvan we kunnen zeggen dat ze belangrijker zijn, omdat ze concreet spreken over de wederkomst van Christus, de bekering van Israël, de oprichting, dan wel openbaring van het koninkrijk van Christus nog op deze aarde. Het zijn natuurlijk eigenlijk de belangrijkste dingen waar het om gaat. Maar voor het verstaan van de samenhang van gebeurtenissen en daarmee de samenhang van het profetisch woord zijn deze versen van het allergrootste belang. Om de eenvoudige reden dat, in ieder geval is het zo dat langs de andere kant de grote verwarring die er nou eenmaal bestaat rond het profetisch woord feitelijk voortkomt uit het niet verstaan van deze versen of een verkeerde interpretatie van deze verse. Ik weet dat het arrogant klinkt, maar dat kan ik ook niet helpen. Zo is het nou eenmaal. Wat niet twijfelachtig is, dat is de eerste uitspraak van deze twee versen, namelijk die van vers 26. Namelijk: na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. En ik neem aan dat het voorgaande deel van de profetie voldoende bekend is. Daar werd immers aangekondigd 70 maal 7 jaar, 70 weken van jaren wel te verstaan, 70 maal 7 jaar, die zouden moeten leiden tot, als ik het populair zeg, het aanbreken van het nieuwe verbond, want dat is ongeveer wat de gezamenlijke betekenis is van die uitdrukkingen die in vers 24 staan. Namelijk: 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te snuiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, enzovoorts. En die woorden zijn voldoende om zonder meer vast te stellen dat hier de tijd gemeten wordt tot aan het aanbreken van het nieuwe verbond, maar daarmee ook tot aan het aanbreken van het koninkrijk van de koning uit het huis van David. Daar gaat trouwens deze hele profetie over, het hele boek Daniël. Maar tegelijkertijd ook de verschijning van de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is uiteraard dezelfde, dat is gewoon de Messias. Maar het nieuwe verbond met name wordt hier dan ook inderdaad aangekondigd, waarna in vers 25 gezegd werd dat deze 490 jaren totaal zal de geteld worden in elk geval vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren, dat is vers 25, en om Jeruzalem te bouwen. En wij weten hoe dat zit, hè. Er ging een woord uit waarbij Nehemia toestemming kreeg om niet alleen terug te keren naar het land, naar Canaan, naar Judea feitelijk, maar ook kreeg hij daarbij toestemming om Jeruzalem te bouwen. En de datering daarvan leidt nog steeds geen twijfel, hoewel in de loop der tijd natuurlijk heel wat te bedden is gebracht, waarmee jaartallen ter discussie gesteld worden. Maar ik persoonlijk heb er nog steeds geen twijfel over. Dat was in 445 voor onze jaartelling. En normaal gesproken in de maand Nisan. Dat staat er trouwens bij, feitelijk Nehemia, dat wil zeggen in de eerste maand van het jaar 445 voor onze jaartelling. Eventuele andere jaartallen, die zitten er meestal maar één jaar naast dan overigens, worden veroorzaakt doordat men het jaar 0 ineens mee begint te tellen en dat later vergeten is. Daar schuiven alle jaartallen voor Christus één jaar op. En het andere is dat om het kloppen te krijgen wil men er nog wel eens mee goochelen. Want de vraag is maar wanneer eigenlijk het jaar begint. Want het probleem is natuurlijk dat het ene volk het jaar heel anders stelt dan het andere. Zodat het jaar 445 en het jaar 444 bijvoorbeeld van voor onze jaartelling elkaar geacht worden te overlappen, weet je wel. En dan gaat het wel om dezelfde datum, maar dan wordt een andere jaartelling gerekend en dan is het ineens een ander jaarnummer. Dat soort gegoochel. En ik moet je zeggen dat dik was een belangrijk deel van boeken over Bijbelse chronologie aan dit soort discussies besteed wordt, helaas. Daarom weiger ik ook altijd om het in het publiek te bespreken. Maar je moet maar van me aannemen, ik hou het nog steeds op 445 voor onze jaartelling. Goed, toen ging dat gebod uit. We weten ook hoe het uitkwam, want er worden dan geteld 7 weken en 62 weken. Namelijk totaal 69 weken, dat moet je dan zelf nog optellen dan. Hè. Maar 7 en 62 weken, dat wil zeggen 69 maal 7 jaren, dan wel 483 jaren worden gerekend tot op, precies zoals het staat, tot op Messias de Vorst. En dat blijkt nauwkeurig uit te komen op de datering van de intocht in Jeruzalem. Begrijp je me goed? Die datering is ook niet algemeen aanvaard. Jaartallen worden zelfs nooit algemeen aanvaard. Want u hebt natuurlijk ook gehoord dat 1600 ook ter discussie staat. Toch wel weer. Er was natuurlijk wel ergens een slag. Er is altijd wel ergens een slag, maar waar precies? Nou goed, laat me zitten. Maar ik houd het ook nog steeds op het jaar 32 van onze jaartelling. En daar komt inderdaad zelfs tot op de dag nauwkeurig uit de berekening achteraf. Hetgeen niet noodzakelijk is, want dingen tot op de dag nauwkeurig uitrekenen. En dat over zo'n lange termijn en dan bovendien of van zo lang geleden. Dat mag je helemaal niet verwachten. Maar, en daarom zeg ik het altijd met een slag om de arm. Maar de berekening komt wel degelijk tot op de dag nauwkeurig uit. Vanuit mijn weer. Maar die dag, dat was dan de zogeheten intocht in Jeruzalem. In elk geval, en nou ben ik weer terug bij vers 26. In elk geval is men het er gewoonlijk wel over eens dat de 7 en 62 weken, dat wil zeggen de totale 483 jaar, uitkomen in de dagen van de eerste komst van Christus. Dat is makkelijk genoeg, dat kan niet missen, want er staat tenslotte, na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. En degenen die het oppervlakkig doen, ja, weer excuus, maar degenen die het oppervlakkig doen, houden het er dan op dat het telt tot aan de kruisiging van de Heer Jezus. Het probleem is alleen, wat doen we nou met de rest van het verhaal? Want we hebben nog 7 jaar te gaan daarna. Want 483 jaar is niet 490 jaar. Of anders, 69 weken is niet 70 weken. Er blijft dus 7 jaar over. Het zal u gedacht zijn hoe dikwijls men zelfs nog redeneert als men oppervlakkig over de profetie spreekt, dat 490 jaren gerekend worden tot op de komst van de Messias. Maar dat staat er natuurlijk niet. Hè? 69 weken, 483 jaar tot op de komst van de Messias. Als men in het algemeen wat oppervlakkiger op ingaat, zegt men dus tot aan de kruisiging, maar het probleem zit hem dan altijd in de 7 jaar daarna. Dan moet je alleen zeggen, en dat wordt ook gezegd, 7 jaar daarna, die zijn natuurlijk al lang om. En in de 7 jaren daarna verkondigden immers de discipelen het evangelie. En zo is de kerk ontstaan, of wat het maar wezen mag. En daarmee is de profetie vervuld, want immers het nieuw verbond is aangebroken. Een aardige redenering. Maar hij klopt natuurlijk nooit, eenvoudig omdat geen recht gedaan wordt aan wat de rest van het schriftgedeelte zegt over die laatste 7 jaren. Want er wordt inderdaad wat over gezegd en op geen manier is dat dan nog kloppend te krijgen. Aan de andere kant, Er werd aangekondigd, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, kortom, om het nieuwe verbond in werking te stellen. En wat er nou juist gebeurd is in de dagen van de eerste komst van Christus, is dat dat nieuwe verbond nou juist met betrekking tot dit volk, het Joodse namelijk, en tot deze stad, dat het juist niet is aangebroken. En als we zeggen in die jaren, de eerste 7 jaren na de opstanding van Christus, zullen we zeggen, toen is de kerk, de gemeente ontstaan, of wat het maar wezen mag, dan moeten we toch vaststellen dat dat niet hetzelfde is als dat het nieuwe verbond dan wel het koninkrijk van Christus gevestigd is over het Joodse volk en hun heilige stad Jeruzalem. U weet waarschijnlijk hoe de redenering dan verder gaat. Dus altijd een eenvoudige redenering dan. Als iets niet klopt, is er altijd een eenvoudige redenering. En voor mij die is, je moet het niet letterlijk nemen. En dat mag voor mij, maar ik vraag dan altijd meteen, hoe dan? Nou ja, geestelijk, overdrachtelijk, symbolisch, zeg ik, oké, leg het maar uit. En meestal houdt dan toch het verhaal op, want daar is gewoon geen antwoord op. Hoe leg je dit uit? Nog afgezien van dat Daniel en de andere profeten toch echt aan niks anders gedacht hebben, eenvoudig omdat de woorden ook zo duidelijk zijn, aan niks anders gedacht hebben dan een herstel van de troon van David en een terugkeer van het koninkrijk in het huis van David en dus in Juda. En vandaar natuurlijk de vestiging van dat koninkrijk uit het huis van David over heel de wereld. Dat is niet gebeurd en het klopt dus ook van geen kant. Wat er bovendien gebeurd is na de eerste komst van Christus is niet dat het koninkrijk over Jeruzalem is aangebroken, maar integendeel, Jeruzalem werd verwoest. Bovendien hebben we nog de vraag van de discipelen. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël wederop richten? Nou, nee dus. In ieder geval, de Heer gaf niet een direct antwoord. En het antwoord is daarmee duidelijk genoeg. Nee. Er is wel sprake van een koninkrijk op een of andere wijze, maar niet aan het Joodse volk en ook niet aan Jeruzalem. Dat is dus niet gebeurd. Men zou het ook iets nauwkeuriger lezen. Sommigen doen dat ook en lezen na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. En om een of andere reden past men die 69 weken, die dan daarmee voorbij zijn, 7 plus 62, past men die toe niet op de kruisiging, maar men past hem toe op de doop van de Heer Jezus. Waarom die gebeurtenis, dat doet niet ter zake. De gedachte is simpelweg deze. Men past of de profetie toe op het einde van de bediening van de Heer Jezus, het einde van zijn omwandeling, want zo wordt het genoemd, hè. Of men past het toe op het begin daarvan. Wel, sommigen passen het toe op het begin van zijn openbare optreden. En aangezien het begin daarvan vermeld wordt als zijn doop door Johannes de Doper, zegt men dus 69 weken tot op Johannes de Doper. Dat is een beetje problematisch, want er staat na die 62 weken en dus na totaal 69 weken zal de Messias uitgeroeid worden. En wat er ook staat in de grondtekst, daar komen we nog wel even op terug, er staat in ieder geval niet dat hij dan toen gedoopt zal worden en daarmee zijn optreden zal beginnen. Dat men wel eens, dat die verklaring weliswaar zeer populair is, zit er maar in dat men dan kans ziet om althans de eerste helft van de 70ste week van Daniël te verklaren, want het idee is dan dat na die 62 weken verscheen de Messias. Die begon toen aan zijn openbare optreden, maar tezelfde tijd begon dan, is het idee, de 70ste week van Daniël. Nog 7 jaar te gaan van het begin van zijn bediening. En dan is de theorie vervolgens dat hij 3,5 jaar lang gepredikt heeft. Iets wat heel slecht te bewijzen is overigens. Maar enfin, ik geloof het wel dat het redelijk klopt. Men zegt dan, hij heeft 3,5 jaar gepredikt en het einde van zijn bediening valt dan in het midden van de 70ste week van Daniël. En dan is het idee dat als er in vers 27 staat, in de helft der week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dus de gedachte, dat moet je niet letterlijk nemen. En de volgende vraag was dus weer, hoe dan wel? Wat betekent het dan wel? En dan wordt gezegd, nou, dat slaat op de dood van de Heer Jezus, want offers zijn immers een beeld. Wat niet waar is wat ik nu zeg, maar men zegt dan, offers zijn een beeld immers van de dood van de Heer Jezus. Dat is niet waar hoor. Dat is hooguit een deel van de waarheid, maar het is niet zo. Ze zijn een beeld van het werk van de Heer Jezus, zijn bediening als zodanig, dat is niet noodzakelijk zijn dood en zeker niet uitsluitend zijn dood. Maar dat even terzijde. Maar als slachtoffer en spijsoffer ophouden, zegt men, dat is dan het einde van het leven van de Heer Jezus. En zo heeft men dan toch de eerste 3,5 jaar van de 70ste week naar het verleden toe verklaard. Blijft dan alleen nog over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat is betrekkelijk makkelijk, want wat er vervolgens staat is dat er verwoesting zou komen. En men zegt dan, nou ja, daarna is ook verwoesting gekomen over Jeruzalem, want Jeruzalem is uiteindelijk verwoest. Ja, maar niet 3,5 jaar later, maar 35 jaar later, op z'n vroegst. Nou ja, toen verschenen de Romeinen voor de stad. En de verwoesting liet toen nog een jaartje of twee, drie op zich wachten. Maar hoe dat ook zij, dat heeft dus nog wel wat langer geduurd dan 3,5 jaar. Ik ken zelfs iemand, ik zal de naam niet eens noemen, want het is nogal een bekende schrijver. Ik ken zelfs er een die zegt, nou, dat deel van zo'n, die laatste 3,5 jaar, dat is ook van geen belang. Want de kleinste rekeneenheid die hier gebruikt wordt, is 1 week. Zodat als je ze allemaal genoemd hebt, al die weken... Ik ken zelfs iemand, ik zal de naam niet eens noemen, want het is nogal een bekende schrijver. Ik ken zelfs er een die zegt, nou, dat deel van zo'n, die laatste 3,5 jaar, dat is ook van geen belang. Want de kleinste rekeneenheid die hier gebruikt wordt, is 1 week. Zodat als je ze allemaal genoemd hebt, al die weken genoemd hebt, heb je ze allemaal gehad. En als je maar de helft ervan genoemd hebt, dan krijg je de andere helft, nou ja, doet dan verder niet de zaken. Wat natuurlijk ten onrechte is... Die man was zelfs advocaat van zijn beroep. Dus je moet ermee oppassen. Maar hij zou toch scherp moeten zijn, want de kleinste rekeneenheid is niet 1 week, maar de kleinste rekeneenheid is een halve week. Want er staat zelfs in het midden van de week, in vers 27, sprekend over de 70ste week van Daniël. Dus er wordt toch echt met halve weken gerekend. Dus periode van 3,5 jaar. En zo komt hij er dus toch niet uit. Maar goed, dat soort redeneringen die dienen natuurlijk altijd een ander doel. Maar niettemin, het zijn zeer populaire redeneringen waarmee zoveel mogelijk deze profetie naar het verleden toe wordt verklaard. Toegepast, ik zeg dikwijls wegverklaard, want zo zie ik dat. Dan is men eraf en heeft men er verder geen boodschap meer aan. Dat is eigenlijk het idee. Voor degenen die menen dat definitief de kerk in de plaats van Israël is gekomen, zal ik maar zeggen. Degenen die menen dat de beloften omtrent het nieuwe verbond enzovoorts vervuld zijn geworden aan de kerk van vandaag, de gemeente van vandaag. En dat is het dan, tot aan de jongste dag aan toe blijft het zo. Voor hen is het van belang dat dit soort profetieën naar het verleden en in het verleden kunnen verklaard worden. En daardoor zijn dit soort theorieën natuurlijk erg populair. Voor zover er overigens ooit in het publiek over dit soort problematiek gesproken wordt. Maar erover geschreven wordt er in ieder geval wel. Het is ook om die reden dat ik er wat gedetailleerder op inga. Maar laten we even de draad opnemen dan bij vers 26. Na die 62 weken, ik heb al gezegd, de eerste 69 weken, dus 7 plus 62, leidde tot Messias de vorst, zoals het er staat. En de enige gebeurtenis, los van datering, de enige gebeurtenis uit het leven van de Heer Jezus die op een of andere wijze beantwoordt aan deze uitdrukking, Messias de vorst, is nou eenmaal de zogeheten intocht in Jeruzalem, waarbij men inderdaad hem erkende als de zonen Davids. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, de zoon van David en dus de erfgenaam van de troon. Dat is wat het betekent en dat is precies wat het woord vorst betekent, namelijk erfgenaam van de troon. U weet, hè, vorst is feitelijk kroonprins of iets dergelijks. De voorste, de eerste, de prins. Dat betekent trouwens hetzelfde, ook eerste. Prins. De eerste die rechten kan doen gelden op de troon. Het wachten overigens is niet op Messias de vorst. Het wachten is en was ook feitelijk op Messias de koning. En dat is een hele fase verder. De aardigheid is juist dat deze profetie zegt dat na 69 weken totaal Messias de vorst er zou zijn op een of andere wijze. Maar pas na 70 weken totaal zou er zijn Messias de koning. En daar is het wachten op. Nou goed. Dus 69 weken tot op Messias de vorst. En dan staat er na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Hetgeen een voorbarige vertaling is waarschijnlijk om het verhaal meteen kloppend te maken. Want helemaal zeker weet je dat natuurlijk niet. We weten nooit precies waarom men het zo vertaald heeft. Maar de uitdrukking die gebruikt wordt, die betekent gewoon dat er een einde zou komen aan de carrière van deze Messias op een of andere wijze. Ik prefereer dan altijd maar, omdat die bij de hand ligt, altijd de Engelse vertaling. De Authorized Version of King James Version of hoe die maar heet. Messiah shall be cut off. Hij zal afgesneden worden. Het zegt namelijk niet zoveel over zijn dood, maar het zegt gewoon dat Messias de vorst zou verschijnen, maar hij zou geen koning worden. Dat is wat de uitdrukking betekent. Dat hij inderdaad gedood werd, dat is waar, maar de vraag is of dat hier ook staat. Ik ben van mening van niet, maar aangezien wij gewoonlijk toch niet in staat zijn om die vertalingen te controleren, heb ik een ander argument voor u. Het idee namelijk dat de Heer Jezus zou sterven en daarna uit de dood opstaan, is weliswaar een idee wat terug te vinden is in het Oude Testament, maar zeker niet in het expliciete taalgebruik van het Oude Testament. Dat wil zeggen, het staat nergens zwart op wit ondubbelzinnig. Het maakt namelijk deel uit van de verborgenheid. En dat geldt ook voor dit vers. Voor zover hier gesproken wordt over zijn dood, wordt het dan toch in bedekte termen gezegd. Dat klopt, de uitdrukking betekent ook niet dat hij gedood zou worden, hoewel het dat kan zijn. Maar de uitdrukking betekent veel meer dat een einde zou komen aan zijn loopbaan. De vorst zou koning moeten worden, maar hij werd het niet. En dat het dat betekent, staat er notabene gewoon achter. Nou ja, ook niet al te expliciet, maar het staat er. Want de uitdrukking, maar het zal niet voor hemzelf zijn, is natuurlijk eveneens zo'n uitgebreide zin die hier tot doel heeft om commentaar te geven op Messias zal uitgeroeid worden. En de interpretatie is dan gewoonlijk, de Messias zal gedood worden, en, maar dat zal niet voor hemzelf zijn. Het idee is namelijk dat hij voor ons stierf. Hetgeen ongetwijfeld juist is, dat hij stierf en wel voor ons. Maar weer is de vraag of dat hier staat. En mijn antwoord is weer, nee, dat staat er niet. Bovendien, het is volstrekt buiten het verband van het schriftgedeelte. Waar het om gaat, is dat de koning en hoge priester van het nieuwe verbond zou verschijnen na 70 weken, maar na 69 weken verscheen degene die dat zou moeten zijn, die koning en hoge priester. Maar zijn loopbaan werd beëindigd, althans afgebroken, afgesneden. En wat er daarna staat is niet, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Maar er staat, als ik het uit, ook als ik het uitgebreid vertaal, dan staat er, en hij zal niet hebben, of maar hij zal niet hebben. Maar ik hou het gewoon op en, in de zin van namelijk. Hoezo wordt hij afgesneden? Nou, hij zal niet hebben. Waarna de enige vraag nog is, wat niet? En het is ook niet moeilijk natuurlijk, hè? Als nou de komst van de koning wordt aangekondigd en na 69 van de 70 weken verschijnt de vorst en wordt afgesneden, wat heeft hij dan niet? Zo'n koning krijgt niet. Met andere woorden, de uitdrukking hij zal afgesneden worden betekent volstrekt hetzelfde als en hij zal niet hebben, namelijk hij komt niet tot zijn koninkrijk. Nou verbaast ons dat overigens niks als het goed is, want hij zou dat koninkrijk pas hebben aan het eind van de 70ste week. En niet na 69, dat heb je toch, hè? Dus zo bijzonder is het ook niet. Maar aan de andere kant, de uitspraak als zodanig wordt bijzonder als we bedenken dat normaal gesproken het toch wel een paar jaartjes duurt. Of zou kunnen duren voordat iemand die troonsrechten heeft ook daadwerkelijk zijn koningschap aanvaardt. En als het dan uitdrukkelijk staat, hij zal afgesneden worden en zal niet hebben, dan zou ons dat toch in ieder geval op een of andere wijze moeten alarmeren. Maar het hoeft niet, want je kunt altijd nog zeggen, nou zover is het ook nog niet. Misschien doe ik er nou goed aan om er dan eerst op te wijzen dat net als in de voorgaande hoofdstukken de profetieën zodanig geformuleerd worden dat niet met zekerheid uit die profetieën te concluderen was dat de Messias bij zijn verschijning meteen zijn koningschap of zijn koninkrijk zou oprichten of aanvaarden. Dat is wel problematisch om het nu even gauw uit te leggen. Want ik verdwaal zo makkelijk dan, dan kom ik nooit meer bij het onderwerp terug. Ik bedoel dit. Het feit dat wat wij noemen de eerste komst van Christus zijn koninkrijk niet bracht, althans niet de openbaring daarvan. En dat vervolgens, laten we maar pakweg zeggen, 2000 jaar lang zijn koninkrijk verborgen zou zijn en het Joodse volk verstrooid onder de volkeren en Jeruzalem verwoest enzovoorts. Dat feit, dat wordt nergens expliciet gezegd, dat was namelijk ook niet de bedoeling, want het maakt deel uit van de zogeheten verborgenheden nou eenmaal. Het wordt dus in het midden gelaten, zodat, en dan komt het meest voor de hand liggende argument, zodat de Joden in der tijd bij de eerste komst van Christus, maar voor de heidenen geldt hetzelfde, nooit zouden kunnen zeggen, kijk, deze Jezus kan nooit de Messias zijn, want er zijn nog zoveel profetieën die eerst vervuld moeten worden. Bijvoorbeeld, hij zou eerst nog moeten sterven. En daarna zou hij zich 2000 jaar verbergen en dan pas zou hij wederkomen om zijn koninkrijk op te richten. Men zou het nooit kunnen zeggen, want dat hij zou sterven staat nergens expliciet in de schrift. Dat er zo'n lange periode tussen zou passeren staat ook nergens expliciet in de schrift. Integendeel. En voor zover wij dat soort uitspraken wel in het Oude Testament vinden, is het omdat het Nieuwe Testament ons die aanreikt. En daartoe dienen feitelijk ook onder andere de zogeheten Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Ik noem maar een voorbeeld. En ik neem aan dat de profetieën bekend zijn, want anders moet ik op de details ingaan en dan kom ik er vanavond niet door. Maar we hebben bijvoorbeeld in Daniel 2, neem ik een bekende. Daniel 2 hebben we de profetie van het beeld van Nebukadnezar uit zijn droom, weet u wel, voorstellende achtereenvolgende wereldrijken. Nou, het begint met een gouden hoofd, het Babylonische Rijk. Hebben dan vervolgens de zilveren borst en armen als beeld van het Medo-Persische Rijk. Daarna de koperen buik en dijen als uitbeelding van het Griekse Rijk. Daarna ijzer, als ijzeren schenkelen moet ik zeggen, want zo heet dat, onderbenen, als uitbeelding van het Romeinse Rijk. En daarna blijft het ijzer tot het eind aan toe, tot in de puntjes van de tenen, er komt alleen wat leem bij. Dus als je niet oplet, nou ja, ook als je wel oplet, list is de voor de hand liggende conclusie dat het Romeinse Rijk het laatste wereldrijk zou zijn en dan zou die steen vallen en zou het koninkrijk terugkeren aan Juda. Einde van de tijden der heidenen. Bovendien, leem hoort niet eens in het rijtje thuis, want al die vier materialen zijn metalen en leem is van een totaal andere aard. Niettemin, het blijft ijzer tot in de puntjes van de tenen. Dus de Joden, toen aan het Joodse volk in de tijd het evangelie gepredikt werd, de boodschap gepredikt werd door de Heer zelf, door Johannes de Doper enzovoorts, door de discipelen, er zou nooit iemand kunnen zeggen, dat kan niet, dit kan de Messias nog niet zijn, want eerst moet er nog een heel ander rijk voorbij gaan of komen. Het Romeinse zeg zou beëindigd worden, er moet volgens Daniel nog eerst een wereldrijk komen en dan komt de Messias pas. Konden ze nooit zeggen. Dat is er geen bewijs voor. Echt niet. Nou, dat is Daniel 2. Nemen wij nou Daniel 7, dan hebben we net zo'n verhaal. Namelijk Daniel 7, vier dieren komen uit de afgrond, de grote zee, wat er maar wezen mag. De gevleugelde leeuw als beeld van het Babylonische Rijk. De beer als beeld van het Mede-Persische Rijk. De luipaard als uitbeelding van het Griekse Rijk. Tot in de details is het te volgen, want er staan natuurlijk veel meer dingen dan ik nu even gauw zeg. Maar het is gewoon te volgen. Daarna een of ander monster waar geen term voor bestaat. Als uitbeelding van het Romeinse Rijk. En op dat beest groeien eerst 10 hoornen. En dan 1 tussen de 10. Maar dat is het dan. Dat is net zoiets als het was ijzer en daarna kwam er modderig leem bij. Ijzer vermengd met modderig leem, Daniel 2. Maar het vierde dier is een beeld van het Romeinse Rijk met 10 hoornen en dan nog 1 hoorn. Maar het blijft het vierde dier, er waren geen 5 dieren. Dus niet 5 wereldrijken. Heb je dat? En in de dagen van de Heer Jezus leefde men in de dagen van dat vierde dier. Nou goed, van die 10 hoornen was nog niks te zien, nog niet die 10 staten. Maar ja, binnen afzienbare tijd zou dat natuurlijk kunnen ontstaan in die dagen. Bovendien, ik concludeer er zelfs uit dat het de bedoeling is dat kennelijk die 10 staten pas tot stand komen. Hoe zeggen ze wist, die 10 statenbond er pas zal zijn, zelfs na de 70ste week van Daniel. Want als dat niet zo was, had in de dagen van de Heer Jezus die 10 statenbond er moeten zijn. Maar aangezien hij er toen niet was en er ook geen noodzaak voor was, is het kennelijk zo dat die 10 statenbond ook niet zal optreden of er zal zijn in de 70ste week van Daniel, maar pas daarna. Maar dat is een moeilijke zijlijn. Maar het gaat mij alleen maar om het beginsel dat volgens die profetieën er geen enkele belemmering was. In hun dagen, in de dagen van het Romeinse Rijk, zou de Messias moeten komen. Zo vast is dat zelfs, dat tot in onze dagen men verwacht een herstel van het Romeinse Rijk. Want het Romeinse Rijk moet er zijn, is het idee, als de Messias komt. Dat is ten onrechte hoor. Berust op het idee dat ijzer per definitie een beeld is van het Romeinse Rijk. En dat is niet waar. Net zo min als dat goud een beeld is van het Babylonische Rijk. Of zilver een beeld van het Mede-Persische Rijk. Of koper van het Griekse Rijk. Dat is namelijk niet zo. Toch? Goud is een beeld van eeuwigheid, van koningschap, priesterschap. Zilver is een beeld van verlossing. Koper is een beeld van verzoening. Normaal gesproken. En ik geef nu maar 1 woord, anders sta ik er weer zo lang over te praten. Want in werkelijkheid, het hoofd was een beeld van, was de uitbeelding van het Babylonische Rijk. De borst en armen waren een beeld van het Medo-Persische Rijk. De buik en dijen waren het Romeinse Rijk enzovoort. Maar niet die metalen, ze spelen een rol mee. Ze geven bepaalde aspecten van die rijken weer, maar ze zijn niet het Rijk. Ik hoop dat dat duidelijk is. De verkeerde conclusie. En wat die 10 hoornen betreft op het vierde dier uit Daniel 7. Uit openbaring leren wij, omdat daar netjes geteld wordt, uit openbaring. Maar dat is achteraf en dus na de eerste komst van Christus. En dus ver na de 69 weken, daar krijgen we een profetie. Daar wordt diezelfde profetie uit Daniel 7 als het ware aangehaald. Dat beest met 10 hoornen enzovoorts. En daarna inderdaad 1, want daar komt het in de praktijk op neer. En dan worden ze geteld. En dan blijken die 10 hoornen een apart rijk voor te stellen uit de reeks. Dat zou je uit Daniel 7 niet begrijpen, maar uit openbaring begrijp je dat wel, eenvoudig omdat die rijken daar genummerd worden. Heb je dat nog? En daarna die ene hoorn die tussen die 10 opkomt, heet in openbaring het beest, die krijgt zelfs rug nummer 8, zodat de 10 staten zijn nummer 7 en het Romeinse Rijk is nummer 6. Ze worden apart genummerd, zijn aparte rijken, maar Daniel 7 zegt dat niet. Zegt ook niet dat het niet zo is, maar het is niet voor de hand liggend om in Daniel 7 te concluderen dat die 4 dieren 4 rijken zijn en de 10 hoornen op dat vierde dier is weer een volgend rijk. Dat blijkt echter wel zo te zijn, maar het werd niet gezegd van tevoren, en dat is maar waar het om gaat. Dan weet je het nog. Dingen worden dus verborgen gehouden. En dat gebeurt hier ook. Dan ben ik terug in Daniel 9, want dit waren maar een paar voorbeelden. Ben ik terug in Daniel 9 vers 26. Men zou kunnen verwachten dat vervolgens gesproken wordt over gebeurtenissen van de 70ste week van Daniël. De 69ste zijn voorbij, nou begint de 70ste. Nou goed, dan wordt gezegd, de Messias zal afgesneden worden. Nou ja, goed, we hebben nog 7 jaar te gaan tot aan dat hij de vorst moet worden. Dat kan. Hij zal geen koninkrijk hebben? Nee, nog niet, want het is de tijd ook nog niet. 7 jaar te vroeg, minstens. Nee, maximaal, maar het is 7 jaar te vroeg. En dan, en een volk van de vorst het wel komen zal, het volk het wel komen zal namelijk, zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Nou, dat is in ieder geval niet zo gegaan. Wat er gebeurd is namelijk, in het verleden is dat weliswaar er een volk kwam van de een of andere vorst, Romeinen namelijk, van een keizer in Rome, in elk geval. En je kunt ook zeggen, er kwam een volk, namelijk de Romeinen, onder leiding van een vorst. Dat was nog waar ook, want het was ene Titus en die werd later inderdaad keizer. Er was een andere vorst dus, een andere prins om zo te zeggen. Titus aan het hoofd van de legers van zijn vader, Vespasianus geloof ik. Hij zegt, zeg maar Janus, zegt hij. Maar goed, weet je veel. Maar in elk geval, Titus die inderdaad later keizer werd, doet ook recht aan dat begrip vast. Dat is geen probleem. Het enige probleem is dat het weliswaar gebeurd is na de 62 weken en dus na de totale 69 weken, maar dan toch enige tientallen jaren later. En daar loopt de tijdrekening dus al fout. Heb je dat? Maar dat kon men van tevoren niet weten. Heb je dat? En het argument van dat dat niet uit deze profetie blijkt, dat dat zoveel later pas zal gebeuren, hè? Dat argument wordt dikwijls in onze dagen en sinds de eeuwen gebruikt om te zeggen, zo mag je het dus ook niet interpreteren, dat het nog tientallen jaren zal duren. Dus er is iets grondig mis met de profetie. Of gewoon, je moet hem niet letterlijk nemen, of er zit heel wat anders aan vast. Of men zegt, nou ja, 70 weken tot het Messias de vorst, weet je veel. En dan wordt er van alles gerommeld. Dat is wat er gebeurt. Maar wij weten het achteraf en stellen vast dat weliswaar Jeruzalem verwoest is geworden in het jaar 70 inmiddels van onze jaartelling. Dat was dus na de totale 69 weken, 2 plus 62, maar, en dat beantwoordt dus ook aan de beschrijving wat hier staat. Vastelijk besloten verwoestingen, verwoestingen tot het einde toe. Maar daarna gaan we zelfs nog twijfelen, want kijk, uit de profetie zelf is het een en ander niet duidelijk. Als er nou staat, zijn einde zal zijn met een overstromende vloed en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen, dan is de vraag niet, zal er verwoesting zijn? De vraag is, de verwoesting zal zijn tot het einde, maar het einde waarvan? En als je nou niet anders weet, onbevooroordeeld bent, en bovendien stel dat we leven in de dagen van Daniël, en nog in oud-testamentische tijd, wat zouden we dan denken? Er zal verwoesting zijn tot het eind van de totale 70 weken aan toe. En dat zouden we nog kunnen bewijzen ook. In de eerste plaats nog eens uit het volgende vers. En verder uit nogal wat andere profetieën die zeggen dat Jeruzalem zal verwoest worden alvorens de Messias zal verschijnen om zijn koninkrijk op te richten. Al noem ik alleen maar Zacharië 14. Nou ja goed, dat was nog niet geschreven in de dagen van Daniël, maar vooruit. Maar oud-testamentische tijd dan, hè? Toch wel degelijk. Jeruzalem zal verwoest worden. Dat kan niet missen. En voor zover we in vers 27 lezen over de 70ste week van Daniël, wel daar staat ook precies hetzelfde. Namelijk dat er vastbesloten verwoesting zal zijn. De woorden staan in een iets andere volgorde. De vertaling is trouwens ook redelijk twijfelachtig, maar dat geeft niks, want de strekking ervan is duidelijk genoeg. Namelijk tot het einde zal er verwoesting zijn. Zodat als wij vers 27 zelfs niet hadden, zouden wij uit vers 26 in elk geval concluderen dat er verwoesting zou zijn na de 69 weken en tot het eind aan toe. Dat wil zeggen tot het eind van de 70ste week aan toe. Kan niet missen. En ik denk ook dat dat de betekenis van het vers is. Het enige probleem wat wij eventueel hebben bij een nauwgezette bestudering van de profetie, maar dan moet je het echt accuraat doen. Het probleem is dan dat de 70 weken verdeeld worden in 7 weken, daarna 62 weken en daarna niks meer. Maar dat wordt niet meer genoemd. Ik laat vers 27 even weg. En ik ga ervan uit dat vers 26 schrijft over tot het einde van de 70ste week aan toe. Dan krijg je een periode genoemd van 7, een periode van 62. Nou zou er nog een periode van 1 toch eigenlijk genoemd moeten worden. Dat gebeurt ook hoor. Maar niet tot en met vers 26. En dan merk je dat je wat mist in het verhaal. En dat blijkt ook wel, want wij leven natuurlijk na deze dingen. We hebben gezien dat Jeruzalem weliswaar verwoest is geworden na de 69 weken, maar aanzienlijk daarna. En als de 70ste week dus normaal gesproken vast had gezeten aan de 69ste, gewoon daarna gepasseerd was, dan zou de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in de tijd hebben plaatsgevonden niet na 69, maar na 70 weken. En tegelijkertijd stellen we dan vast dat de profetie van vers 24 dan niet vervuld is. 70 weken over uw heilige stad tot op het koninkrijk, tot op het nieuwe verbond en wat het maar wezen mag. En nou hebben we een probleem. Valt wel mee hoor. Er blijft gewoon niks anders over. Het is heel eenvoudig. De volgende vraag is namelijk. Die 70ste week die is kennelijk op een of andere wijze zoek geraakt in de geschiedenis. Wij weten niet waar hij geëindigd is. En als hij geëindigd is in het jaar 70, bij de verwoesting van Jeruzalem, wanneer is hij dan begonnen? Nou, niet aan het eind van de 69ste week. In elk geval niet. Ik beweer dat als Jeruzalem verwoest zou zijn geworden in bijvoorbeeld het jaar 39 of zo, ik noem maar wat, 7 jaar na de dood en opstanding van Christus, dan zou je kunnen zeggen, nou die 70ste week is al geweest. Het enige probleem is dat dan niet het koninkrijk is aangebroken. Dat zouden we makkelijk wegredeneren en zeggen, nou ja, maar wij hebben toch deel aan het nieuwe verbond en aan het koninkrijk. Dat moet dan zeker toch overdrachtelijk geïnterpreteerd worden. Dat kan ook goed. Er is geen enkel probleem mee eigenlijk. Zij het dan dat het nieuwe verbond wat ons betreft begonnen is dan toch echt na 69 weken en niet na 70. Want het is begonnen bij de opstanding van Christus. Dan zitten we met wat kleinere problemen. Maar het was nou eenmaal zo niet. Het was veel later dat Jeruzalem verwoest werd. En dat levert het probleem op. Zodat de volgende vraag is, hoe zit het dan met die... Want we hebben 7 weken gehad, we hebben 62 gehad, maar hoe zit het dan met die 70ste? Wel nu, die wordt genoemd in vers 27. Waar staat... En hij zal velen het verbond versterken een week. Nou, op de diverse uitdrukkingen moet ik ingaan, want het probleem is natuurlijk gelegen in deze 70ste week en het heeft tot gevolg gehad dat in de loop der tijd alle woorden die hier gebruikt worden in het vers, althans in de eerste helft van het vers, op een of andere wijze verbasterd zijn geworden, andere betekenissen hebben gekregen, dus ontzettend mee gerommeld uiteraard. Het noodzaakt mij altijd om op die woorden in te gaan. Maar neem nou voor het gemak even aan dat die uitdrukking hij zal velen het verbond versterken dan toch in ieder geval betekent dat er sprake is van het een of andere verbond. Nou ja, dat versterkt dan wel gesloten wordt, want dat is wat het betekent, maar daar kom ik straks wel op. Maar het punt is dat die uitdrukking een week die daarachter staat precies het antwoord is op de vraag die wij op grond van vers 24 tot en met 26 nu, zoveel jaren na dato, zouden moeten hebben. Hoe zit dat nou met die ene week? Want we hebben de 7 gehad, we hebben de 69 gehad. Hoe zit het nou met die ene? En wat dan hier gezegd wordt, is dat die ene inderdaad nog zou verlopen. Hij wordt hier ook genoemd, 1 week. Ik ben van mening dat dat 1 week gewoon de aanduiding is van de 70ste week van Daniël en niks anders. Dan is de reeks namelijk compleet 7 plus 62 plus 1. Namelijk hieruit vers 27. Ik weet wel, er staat niet 1, er staat gewoon week. En in het Nederlands week. Maar gewoon week, enkel fout. Dat is er maar 1, dus dat maakt verder weinig uit. Niet met een telwoord dus. En ook niet met een bepaald lidwoord, maar gewoon zonder lidwoord. Hij zal veel het verbond versterken, 1 week. En de gedachte is eenvoudig deze. Dat wanneer sprake is van dit verbond, dan vangt deze 70ste week van Daniël aan, deze laatste periode. En het aardige is dan dat in vers 26 al gezegd is dat tot het einde van de 70ste week aan toe verwoesting zal zijn. Dat hield dus ook dan niet op in het jaar 70. Dat klopt ook, want Jeruzalem is altijd verwoest gebleven. En anders weer verwoest. En elke keer als een serieuze poging gedaan werd, althans door dit volk uit vers 24, het Joodse volk dus, om de stad te herbouwen, dan was er altijd wel de een of andere vijand in de buurt die dat meteen weer ongedaan maakte. En dat is zo gebleven eigenlijk tot in onze dagen dan toe. Nou ja, daar gaat het nog steeds om dan. Hè? Of het nu weer ongedaan gemaakt zal worden of niet. Nou goed, daar hebben we het nou niet over. Maar in ieder geval, er zal verwoesting zijn tot het eind toe. Maar wat vers 27 betreft, de eerste discussie is over hij. Wie is hij? Hij zal vele verbond versterken. De Statenvertalers hebben hij geschreven met een kleine letter, en dat betekent dat ze hij achten de verwijzing te zijn naar die vorst uit vers 26, en niet naar Messias de vorst uit vers 25. Dat heb je toch, hè? Niet de Messias, maar die vorst die komen zal. Dan wel de vorst van een volk dat komen zal. Ik geloof ook dat dat correct is, maar taalkundig is dat moeilijk te bewijzen. Meest voor de hand ligt altijd dat het verwijst naar iemand die reeds genoemd is. Niet altijd, het is zelfs wel de verwijzing naar iemand die alsnog genoemd gaat worden. In de Bijbel komt dat nogal eens voor, overigens. Maar in dit geval verwijzing naar iemand die reeds genoemd is, en bij voorkeur de laatstgenoemde. En dat was niet Messias de vorst, de laatstgenoemde was namelijk een andere vorst. Hij. Hoe men erbij komt om er Messias de vorst van te maken, wel heel eenvoudig, dat is eenvoudig te verklaren. Men heeft daar belang bij namelijk, sommigen. Want de gedachte is dikwijls dat die hij de Messias is, de Heer Jezus Christus is, en dat dit verbond, wat hier genoemd wordt, het oude verbond is der wet. Kijk, begrijp me nou goed, als ik het vlug zeg, wordt het altijd belachelijk, excuus, dat is niet de bedoeling. Maar daar komt hij dan. Als de Bijbel spreekt over het verbond, dan vragen wij altijd welk verbond. Maar de verbondstheoloog en degene die slechts daardoor onderwezen zijn, die vragen dat nooit. Het verbond. Dat is het verbond. Hoezo welk verbond? Het verbond. Ik blijf altijd vragen, nou, welke dan? En dan blijkt dat het problematisch wordt, omdat men zelf niet eens goed weet wat er eigenlijk geleerd wordt. Maar de lering waarop ik zin speel is deze. Dat van Gods wegen meerdere verbonden gesloten werden in de loop van de geschiedenis dan wel zouden worden met de mens. Maar de verbondstheologie heeft het verschil tussen al deze verbonden weggeredeneerd en heeft de overeenkomst tussen deze verbonden zodanig benadrukt dat ze het teruggebracht hebben tot eigenlijk maar 1 verbond. 1 verbond dat weliswaar dikwijls weer anders geformuleerd wordt, maar het zou gewoon 1 en hetzelfde verbond zijn. Maar kijk, daar krijg je natuurlijk grote problemen mee. Het verbond. Als je de term het verbond laat vallen, denkt men dan gewoonlijk aan het Mozaïsch verbond, der wet namelijk. Waarom weet ik niet, dan moet je mij niet vragen waarom, dat is nou eenmaal zo. Daarnaast, overigens, kennen wij een verbond met Abraham. Het verbond met, u weet wel, dat is dat verbond, daar zingen ze twee deuren verder over. Hè? Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind, merkwaardige wijze. Het verbond met Mozes niet dan. Ja, zegt men, maar het verbond met Mozes, de wet komt voort, is een verdere uitwerking van het verbond met Abraham. Dan begin ik er langzamerhand iets van te snappen. Want dan denk ik, nou, het verbond met Abraham was een kwestie van genade. Het verbond met Mozes is een kwestie van wet. Dus het betekent in de praktijk dat je dus met genade begint, met het verbond met Abraham. En later wordt de genade zodanig uitgebouwd dat het verandert in wet. En in de praktijk werkt het ook zo, want men is er dikwijls wel over eens dat men uit genade moet zalig worden. Maar men is het er dikwijls niet mee eens dat we ook uit genade zouden leven. Dat heb je toch, hè? Dit is vaak zo ook in evangelische kring, vergis je me niet. Je kunt uit genade en door geloof behouden worden, kind van God worden, maar daarna moet je wel onder de wet leven. Of een variant van de wet, maar in ieder geval wet. Zo gaat het. En verbondstheologie redeneert ook zo. Verbond met Abraham werd later wet. En zelfs is dikwijls de gedachte dat de wet zelfs de vervulling zou zijn, althans de aanvankelijke vervulling zou zijn van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Maar dat is een groot misverstand hoor. Dat is namelijk niet zo. Daarna hebben we nog het Davidisch verbond over een koningschap, een eeuwig koninkrijk. Dat wordt dan ook maar op de kerk toegepast en ontleend aan, of teruggebracht tot het verbond met Abraham. Maar daarna wordt het zelfs teruggebracht tot het verbond met Noach en nog verder tot het verbond met Adam. En dan zelfs nog verder terug tot een verbond tussen de vader en de zoon. Dan moet je natuurlijk wel eerst een levende drie-eenheid hebben. Een levende drieheid eigenlijk. Trinity, in het Engels kun je dat makkelijker zeggen. Want anders kun je natuurlijk niet een verbond sluiten tussen vader en zoon. Hè? Maar goed. Heel ingewikkeld, maar de gedachte is dan, aangezien het eigenlijk altijd hetzelfde verbond was, zal het ook altijd zo blijven, want u voelt hem wel komen. Eerst de verbond tussen de vader en de zoon, en daarna, dat was voor de schepping, zo heet dat, en dat heeft men echt uitgevonden, zeker wel, en daarna verbond met Adam, dan met Noach, dat wordt steeds groter, dan met David, dan met Mozes, en dan moet er nog een verbond komen, die van David heb ik even overgeslagen, lag op een zijlijn, moet nog een verbond komen, het nieuwe verbond. En de gedachte is dan dat het nieuwe verbond ook weer niks anders is dan een verlengstuk van het verbond met Mozes. En het is dus toch wet. Dat is waar het over gaat. Er zijn er velen, ook in evangelische kring, die denken dat het nieuwe verbond hetzelfde is als dat der wet. Alleen nu niet geschreven op stenen tafelen, maar nu geschreven in de harten der mensen. Het grote probleem is alleen dat dat nooit ergens uit blijkt, dat het in de harten der mensen geschreven is, die wet. Zodat men daarna alsnog met problemen zit, maar de theorie houdt men in stand. En dan is dus het verbond. Nou, zo verder heeft men natuurlijk behoefte aan om uit de schrift te kunnen aantonen dat niet alleen in onze dagen, maar ook in de dagen van de wederkomst van Christus, de mens, dan wel de gelovige, zou moeten leven onder de wet. En degene die daar in het bijzonder belang bij hebben, dat zijn de zevendedags Adventisten. En de zevendedags Adventisten zijn degene die de zevende dag onderhouden, het woord zegt het al, de Sabbat. Omdat zij onder de wet wensen te leven. Hoe ze dat hebben met de Romeinen, Galaten, 1 Timotheus en noem maar op, weet ik niet. Want daar wordt de vloer aangeveegd met de wet. Maar goed, Paulus zal wel geen vooraanstaande plaats innemen in het genootschap. Maar daar gaat het nou niet over. Ja, dat weet ik echt niet. En, het interesseert me ook niks. Ik bedoel, goed. Maar in ieder geval, zij zijn zevende dags. Zij vinden dat wij de wet moeten houden en wel op zaterdag. Bovendien zijn ze Adventisten. Rond kerst zult u zich herinneren wat dat betekent. Dat betekent men verwacht de komst van de Messias. Advent, hè. Adventisten. En zij houden zich dus bezig met het profetisch woord. meer dan de gemiddelde Calvinist, laat ik het zo zeggen. Zodat als Adventisten propaganda maken, dan hebben ze het bij voorkeur over het profetisch woord en niet over de wet. Want de wet, men vindt allebei dat men onder de wet moet leven, namelijk om verschillende redenen. Men doet het ook verschillend. En de zevendedags Adventisten zeggen het moet op zaterdag. En de Calvinisten zeggen het moet op zondag. Ze zeggen de Adventisten, maar dan zijn jullie de tel kwijtgeraakt, want dat is de verkeerde dag. Want de zondag is de eerste dag der week. En dan zeggen de Calvinisten weer dat ze handig zijn, want dat heb ik wel eens ergens gelezen. Nee, jullie zijn de tel kwijt, want jullie zijn de tel kwijtgeraakt bij... bij Joshua, toen de zon bijna 24 uur lang stilstond, toen is de... Hebben jullie... Dan ben je een dag kwijtgeraakt in de telling, daar zit het hem in. Dus de Sabbat valt tegenwoordig op zondag. Waarna de vraag is hoe het dan met Israël geweest is in het beloofde land in de tijd. Want het was na Joshua. Dus daar klopt natuurlijk niks van. Maar het wordt in alle ernst, het is theologische literatuur jongens, het wordt in alle ernst geleerd, die dingen. Nou, hoe dan ook, het zijn de zevendedags Adventisten die propaganda maken, juist via dingen met betrekking tot de profetieën, dat is nou eenmaal zo. Er is ook veel lectuur van hen verspreid geworden tot in onze dagen. Het wordt niet gelezen, neem ik aan, hoewel, weet je niet, maar daarin kom je dus dit vers ook tegen. En als zij lezen, hij zal veel het verbond versterken, dan is hij de Messias, want dit verbond is het verbond der wet. Hebben die nog? Dus men heeft er belang bij dat het de Messias is. En het verbond wordt dan automatisch verbond der wet. En versterken interpreteert men dan als, nou ja, het is lang in onbruik geraakt, men heeft er zich niet zoveel van aangetrokken, maar wij Adventisten, wij zijn de eerste die dat weer serieus genomen hebben. Enzovoort, want dit verbond zal versterkt worden. En straks, als de, tegen dat de Heer wederkomt, dan zal dat oude verbond, zal de der wet, zal met grote kracht alsnog van toepassing gebracht worden op de mensheid als zodanig. Dat is ongeveer het idee. Er klopt niks van, want het is natuurlijk in strijd met de gedachte dat Christus het einde der wet is. En dat door de dood van de Heer Jezus een einde gemaakt is aan het oude verbond. Nou goed, dat ga ik nou niet uitleggen, want ik neem aan dat dat toch algemeen bekend is. Maar goed, men stelt u dan van die vragen van die 69 weken, was dat onder het oude of onder het nieuwe verbond? Evangelischen kunnen er ook wat van, hoor, in dit opzicht. Die hebben namelijk, dikwijls, sorry, die hebben namelijk geen theologie. Dat wil zeggen, die hebben geen theologisch systeem. Die hebben geen methode, geen vaste methode om de schrift als zodanig te verklaren. Dus die waaien mee met van alles en pikken hier wat en pikken daar. Maar dat is nou eenmaal zo. Ik zeg het niet als verwijt, maar het is nou eenmaal zo. Dus die kunnen er ook wel van en die stellen dan ook die vragen. Die 69 weken, was dat onder het oude verbond of onder het nieuwe? Onder de 70ste week dan, is die onder het oude verbond of onder het nieuwe? Want dikwijls beweert men dan dat de 70ste week, dan moeten de Joden nog onder de wet leven. En pas als die voorbij is bij de komst van de Messias, dan houdt het op. Hoewel ook daar zegt dikwijls, van het houdt nooit op, het blijft altijd de wet. Natuurlijk, de 70ste week valt onder het nieuwe verbond. Maar ze leven onder het oude, en dat is wat zoveel doen. De meesten eigenlijk, hoef ik niet eens namen te noemen, dat is in het algemeen zo. Men leeft onder de wet en daarmee onder het oude verbond, eigenlijk onder een verbastering daarvan, altijd. Hè? Dat geldt voor de Joden net zo goed. Maar de vraag is dat de bedoeling? Nee, het oude verbond is al lang beëindigd. En straks zal ook in de 70ste week het evangelie gepredikt worden. Dat is niet de prediking van de wet. Dat hoef je bovendien in Jeruzalem niet te doen hoor, de wet prediken. Er zijn er genoeg die dat doen. En er wonen er genoeg die eronder leven. Dat is het hele probleem niet. Maar het gaat juist om de prediking van het nieuwe verbond. Niet van Aaron, om zo te zeggen, maar dat van Melchizedek. Kortom, dat van Christus, dat is waar het om gaat. Nou, in elk geval, die hij is dus gewoon die vorst die komen zal en niet Christus. Betekent automatisch dat het verbond waarover hier gesproken wordt, dat kan natuurlijk nooit een verbond zijn tussen God en de mens. Om de eenvoudige reden dat de verbonden die gesloten zijn, die blijven altijd van kracht en hoeven niet versterkt te worden, met uitzondering verandering van het oude verbond. Want dat is al lang niet meer van kracht. Integendeel. En zal dus ook niet meer versterkt worden, wat het ook wezen mag. Dat kan namelijk nooit. Toen hebben we natuurlijk nog een optie. Dat is namelijk, hij is wel Christus. En dat verbond is het nieuwe verbond. Want in de 70ste week van Daniël zal het evangelie en dus het nieuwe verbond gepredikt worden. Hoe vind je die? Ja, dat kan dus ook niet. Want het, dat moet ik nog laten zien natuurlijk. Maar dat versterken van een verbond betekent niet dat het er eerst al was en toen was zwak en later werd het wat sterker gemaakt. Het betekent gewoon dat het verbond gesloten wordt. Geldig wordt, terwijl het dat tevoren nog niet was. En dus was het daarvoor helemaal geen verbond. En dat kan nooit op het nieuwe verbond slaan, om de eenvoudige reden dat het nieuwe verbond al in werking getreden is bij de opstanding van Christus. En dat gebeurt niet in de toekomst alsnog. Wat in de toekomst zal gebeuren, is dat het Joodse volk als volk onder dat nieuwe verbond zal geplaatst worden. Dat is wat vers 24 zegt. Maar dat is niet aan het begin van de 70ste week van Daniël. Maar het is na de 70ste week van Daniël. Als alle 70 weken pas verlopen zullen zijn. Moeilijker is het ook niet. En hij blijft dus gewoon. Hij is die vos die komen zal, wie het maar is. Het verbond is dus gewoon een verbond dat gesloten zal worden met velen, zoals hier staat. Eigenlijk, moet ik het nog even corrigeren, het verbond staat er ook niet. En het is dus niet een bekend verbond. Het is gewoon een verbond. Er staat helemaal geen lidwoord voor in het Hebreeuws. Nou ja, wat het maar is, Aramees, weet ik het. Ik kan het verschil toch niet zien, dus dat doet ook weinig de zaken. Men schrijft het met dezelfde letters en het zijn in belangrijke mate ook altijd dezelfde woorden. Dus het doet weinig, maakt weinig verschil. Maar er staat niet het verbond, er staat gewoon verbond. En naar het Nederlands wordt het dan eventueel een verbond, want u weet het, onbepaald lidwoord bestaat nou eenmaal niet in klassieke talen. Dus het laat je gewoon weg. Ik moet echter wel zeggen dat een bepaald lidwoord er wel staat, maar niet voor verbond, maar voor velen. En dus had de zin moeten luiden, hij zal de velen verbond versterken. Maar het wordt een rare zin. Maar dat is wat er staat, de velen. Niet velen, hoewel er velen zijn, maar de velen. En het bepalend lidwoord ervoor veronderstelt dat ook op een of andere wijze gezegd kan worden wie dat zijn. Want velen is onbepaald, dan is het veel of...